Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 62 en daarvan het eerste en het vierde vers. Ik noem u Psalm 62 en daarvan het eerste vers. Ik zal de eerste regel voorlezen. Mijn ziel is immers stil tot God, en het vierde, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. 1 en 4 van Psalm 62. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder van ons in zijn of haar hart in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Laten wij samen bidden. Wilt u dat ons geven, Heere, die rust en die stilte voor u? Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Mogen wij zo stil worden voor u? Heer, misschien zijn we dat niet. En misschien is er van alles wat ons bezighoudt, wat door onze gedachten heen gaat. En misschien zijn er wel heel veel zorgen, dingen waar we tegenop zien, een veelheid die ons naar beneden drukt en misschien wel nu al parten speelt als we denken aan de dag van morgen, of misschien andere dingen die ons zo kunnen neerdrukken. En dan bidden wij, Heer, laat onze ziel stil tot u zijn. En door gij mijn ziel het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. En er niet als een stil zijn in berusting van zo gaat het nou eenmaal en er is toch niks aan te doen, maar ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En dat we zo ons hart mogen uitstorten voor u. Heren, wij danken u dat wij zo in de kerk mogen zijn. En dat als wij nou deze eredienst hebben, wij niet met onszelf hoeven te beginnen, maar met u. En wilt u ons dan, Heren, erin meetrekken? Wilt u ons dan bij de hand nemen, als jongeren, dat we er gewoon bijgebracht worden? Dat we gewoon als het ware deelgenoot worden van wat wij vanavond, zo u het geeft, voorgeschilderd zien worden. Dat we er niet als een buitenstaander naar kijken, maar er helemaal bij betrokken zijn en dat het ook over ons gaat. Heren, wij bidden dan, helpt u ons, als we de Heere Jezus volgen op een stukje van zijn lijdensweg. Heren, dat het maar nooit mag wennen, want het kan zo wennen als we al die verhalen weer horen en we weten het eigenlijk allemaal wel en het is misschien allemaal niet zo heel nieuw meer. Heren, dan bidden we, Wilt u ons vooral ook aanspreken? Wilt u ons helpen dat woord zo te luisteren, zo te brengen, dat het ook bij ons binnenkomt? Heere, gedenk ons. Heere, doe ons uw lijden recht betrachten. Tegelijkertijd, Heere, wij kunnen dat nooit helemaal vatten. Wij zullen nooit helemaal de diepte ervan kunnen peilen. Maar laat ons er iets van mogen proeven, Heere. Iets wat we kunnen bevatten als kind, als jongere, als volwassenen, als ouderen. En misschien wel net iets meer dan voorheen. En dat we zo u te voet mogen vallen en voor u mogen knielen. Heere, wilt u bij ons zijn. Gedenk alle die met ons verbonden zijn, via livestream wellicht of via internet. Wilt u alleen met geluid, wij bidden dan, wilt u geven dat we zo uw woord mogen verstaan. Wilt u ook voor ons allen een woord geven. Gedenk ons zo. Gedenk deze gemeente in al haar verbanden. Gedenk dominee Liefding die u hier als een soort herder en leraar aangesteld hebt. Wij danken u daarvoor. Wilt u hem daarbij zijn, ook zijn vrouw, hem geven wat hij nodig heeft, wat hij zo in zijn emeritaat deze gemeente mag leiden. Gedenk zo ons allen. U kent ons, Heer, u kent de jongens en meisjes. U kent de jongeren misschien met een hele hoop aanvechtingen. Misschien met strijd. Misschien met vragen die ze maar niet klein krijgen. Wij bidden dat ze ook mensen zullen ontmoeten die aan wie ze die vragen durven stellen. Maar dat ze ook iets mogen ervaren van die trouw van u. En dat ze ook mensen om zich heen mogen hebben die hun op de goede weg mogen wijzen. Heere, wij bidden daarom. Wilt u zo onze jeugd gedenken en wilt u zo allen gedenken, ook degene die het moeilijk hebben. Gedenk de spanningen in deze wereld, de situatie in de Oekraïne. We horen daar vreselijke dingen van, mensen die daar sneuvelen dag aan dag, vele honderden. En wij bidden u, Heere, dat er ook vrede mag komen. Heere, wilt u ook bezinning geven, maar dat er ook echte rechtvaardige vrede komen mag. Wij bidden, Heere, voor de situatie in Syrië, in Noord-Irak, Heere. Wij bidden voor die spanningen daar, Turkije. Wilt u daar ook uw zegen, uw nabijheid geven, ook in de naweeën van de aardbeving. Gedenk ook ons land, ook als we deze week de verkiezingen hebben. Heere, wilt u nog geven dat wij onze verantwoordelijkheid mogen kennen en dat ook het Bijbels gehalte ook groeien mag. En Heere, dat niet alleen maar als iets wat erbij hoort, maar iets wat heel belangrijk is. En dat ook goede besluiten vallen, ook in de provincies. Wij dragen zo elkaar aan u op. Geef ons wat we nodig hebben. We vragen dat in de vergeving voor onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij lezen samen het Lijdensevangelie van Marcus. Marcus is het beknopste evangelie, het kortste ook. Vertelt de dingen wat snel. En juist dat beknopte, dat zien wij vanavond ook terugkomen. Marcus 15. En daarvan vers 1 tot 15. Marcus 15. En daarvan vers 1 tot 15, Jezus voor Pilatus. En terstond, desmorgens vroeg, hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en schriftgeleerden en de gehele raad. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. En Pilatus vroeg hem, zijt gij de koning der Joden? En hij antwoordende zeide tot hem, gij zegt het. En de overpriesters beschuldigden hem van vele zaken, maar hij antwoordde niets. En Pilatus vroeg hem wederom, zeggende, antwoord gij niet. Zie hoeveel zaken zij tegen u getuigen. En Jezus heeft niet meer geantwoord, zodat Pilatus zich verwonderde. En op het feest liet hij hun een gevangene los, wie ze ook begeerde. En er was één genaamd Barabbas gevangen, met andere mede-oproermakers, die in het oproer een doodslag begaan had. En de schare riep uit en begon te begeren dat hij deed, gelijk hij hun altijd gedaan had. En Pilatus antwoordde hun, zeggende: wilt gij dat ik u de koning der Joden loslaten? Want hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. Maar de overpriesters bewogen de schare dat hij hun liever Barabbas zou loslaten. En Pilatus antwoordende zei wederom tot hen: wat wilt gij dan dat ik met hem doen zal, die gij een koning der Joden noemt? En zij riepen wederom: kruis hem. Doch Pilatus zei tot hem: wat heeft hij dan kwaads gedaan? En ze riepen te meer: kruis hem. Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Tot zover de schriftlezing, de tekst, het climax van dit gehele gedeelte, vindt u in vers 15. Pilatus nu, willende de schare genoeg doen, hij wilde aan de schare tegemoet komen, heeft hun Barabbas losgelaten en gaf Jezus over, als hij hem gegezeld had, om gekruist te worden. Tot zover. We gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking van Psalm 7. Een wat onbekende psalm, maar een psalm die heel goed past bij deze lijdenstijd. Psalm 7 en daarvan vers 1. O Heer mijn God, volzalig wezen, betrouw op u, wie zou ik vrezen? En het vierde vers: zo zullen zich gehele scharen van volkeren om u heen vergaren. Het eerste en het vierde vers van Psalm 7. Ik heb voor u nog de volgende afkondigingen. Dienst van zondag 19 maart, volgende week. Dan hoopt voor te gaan om 10:00 dominee Liefdink. En om 6:30 dominee J.W. Hooidonk uit Oldebroek. De collecte vandaag, dat is de eerste collecte voor de kerkomroep. En de tweede collecte die is bestemd voor de plaatselijke gemeente. En voor de data in de toekomst geldt: zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu samen zingen Psalm 7 vers 1 en 4. tekst voor de prediking is dus het 15e vers van Marcus 15. En wij zetten boven de prediking Jezus op tweetal. Jezus op tweetal. Hij staat tegenover Barabbas. Daar duidt dat op. Jezus op tweetal. En dan letten we op drie dingen. In de eerste plaats wordt hij overgeleverd door zijn volk. Hij wordt geplaatst tegenover een moordenaar. En hij wordt verheerlijkt als zaligmaker. Jezus op tweetal, hij wordt overgeleverd door zijn volk, geplaatst tegenover een moordenaar en verheerlijkt als zaligmaker. Ik zal dat nog wel een keer herhalen, zo gaande de preek. Eerste plaats dus, Jezus wordt overgeleverd door zijn volk. Jongelui, het kan je overkomen. Misschien herken je dat wel. Je hebt gesolliciteerd voor een baan en je bent van alle sollicitanten alleen overgebleven. Alleen jij en een ander. En uiteindelijk krijg je die baan toch niet. Dat is natuurlijk best een teleurstelling. Maar als je nou bij jezelf denkt van ja, die andere was natuurlijk toch nog iets ervarener. Die had misschien net iets meer papieren. Ik kan het ook eigenlijk wel begrijpen. Dan helpt dat. Maar stel je nou voor dat jij de beste kandidaat was. En dat anderen dat ook zeggen. En dat jij niet gekozen bent omdat die ander toevallig familie was van de baas van het bedrijf. Ja, dan voel je je toch een beetje genomen. En dan vind je dat niet heel fijn. Dan had die ander een kruiwagen en dan was de concurrentie eigenlijk oneerlijk. Dan stond je op tweetal, maar je had het toch nooit geworden. Op tweetal staan, dat kan pijnlijk zijn. Zeker als je zonder reden, of tenminste zonder dat die reden gezegd wordt, gewoon naar de zijkant wordt afgevoerd. Misschien dat er hier wel jongens en meisjes in de kerk zitten die dat herkennen. Dat er bij een spelletje op school, dat jij nou nooit gekozen wordt. Als er een team samengesteld wordt en dat je altijd wordt overgeslagen. Of dat je maar heel weinig op een verjaardagsfeestje mag komen. Dat kan heel pijn doen. En dat kan heel veel verdriet doen. En dat kan zelfs heel lang meegaan. Hoop ik wel dat je erover kan praten. Dat ik tegelijk zeg. Maar laten we vanavond ook eens denken aan de Heer Jezus. Want hij maakte ook zoiets mee. Hij stond ook op een tweetal. En hij werd niet gekozen om vrijgelaten te worden. Hij weet wat het is om afgeserveerd te worden. Om weggeduwd te worden. We hebben jou in ieder geval niet nodig. Zou je dan al je pijn, al je verdriet, niet aan hem vertellen? Dan hoop ik dat er mensen om je heen zijn die ook antwoord geven, maar ook aan hem. En dat hij jou ook wil helpen. En we zien zelfs in deze geschiedenis, en dat is niet om het kwade goed te praten, want het is niet goed te praten. Kwaad is en blijft kwaad. Maar we zien zelfs dat gemene op de een of andere manier nog meewerkt ten goede. Nou, daar wil ik vanavond eens over nadenken. Over de Heer Jezus op tweetal. Nou, laten we eerst even de geschiedenis bekijken. We zijn inmiddels aangekomen bij de rechterstoel van Pilatus. Het eerste vers van hoofdstuk 15 vat het voorgaande gedeelte nog even samen. Er stond, 's morgens vroeg hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen en de schriftgeleerden en de gehele raad. Wat er nou die vorige avond of die vorige nacht gebeurd is, of de afgelopen nacht moet ik eigenlijk zeggen, dat weten we allemaal. De Heer Jezus is gevangen genomen en hij is geplaatst voor de hoge priester.
En die hoge priester was op een gegeven moment ten einde raad. Hij wist niet meer wat hij ervan moest maken. Want ze zouden Jezus beschuldigen en overleveren, maar ze waren het niet eens wat die beschuldiging nou precies was. En uiteindelijk stelt de hoge priester dan de Heer Jezus onder ede. Ik bezweer u, nu moet u echt antwoorden, ik bezweer u voor de levende God, bent u de Zoon van de Allerhoogste, van de Gezegende. En dan zegt de Heer Jezus, u zegt het. Met andere woorden, dat is zo. En dan is het punt eigenlijk gemaakt. Want Jezus heeft zichzelf God zo gemaakt. Nee, hij was het. Maar de mensen van het Sanhedrin achten dat een godslastering. En dan komen de dingen in stroomversnelling. Dan wordt Jezus gebonden en dan wordt hij belachelijk gemaakt daar in het huis van Caiaphas. En dan is er 's morgens nog even een vergadering. Daar moet u even niet overheen lezen. Want een doodvonnis mocht nooit in een nachtelijke vergadering worden uitgesproken. Er moest zelfs een dag tussen liggen. Tussen het uitspreken en de uitvoering. Dat laten ze nu maar gaan. Maar er wordt wel 's ochtends nog even een vergadering belegd. Maar het moest wel volgens de regels. En dat zien we dan. En dan is Marcus zo heel bijzonder. Die zegt van, ze beraadslagen de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden, kortom, zo staat het er eigenlijk, de gehele raad. Iedereen is het er dan mee eens. Jezus is schuldig, tenminste volgens hun idee. En dan leiden ze hem naar de hoge priester. Pardon, leiden ze hem naar de stadhouder. Ik wijs nog even op één woordje dat er staat. In dat eerste vers. En terstond, 's morgens vroeg, hielden de overpriesters tezamen raad met de ouderlingen. En Jezus gebonden hebbende, brachten zij hem heen en gaven hem aan Pilatus over. Zij leverden hem aan Pilatus uit. Daar moet u even een streep onder zetten. Zij leverden hem uit. In vers 10 staat datzelfde woord. De overpriesters hadden hem uit nijd, uit jaloezie overgeleverd. En het laatste vers herhaalt dat woord nog eens een keer. En Pilatus gaf Jezus over. 3 keer hetzelfde woord. En daarmee wordt een hele hoop gezegd. Wat is overleveren? Wat is overgeven? Wat wordt hier nou mee bedoeld? Oh, jongelui, ik denk dat je dat al weet. Ik weet niet of jullie graag klusjes doen. Misschien wel. Nou, misschien ook niet. En wat gebeurt er met een klusje? Zijn er wel eens van die dingen die je leuk vindt. Maar er zijn ook wel eens dingen die je niet leuk vindt. En wat doe je dan? Dan doe je het een klein beetje. En dan zeg je tegen je broertje of zusje, ja, jij de rest hoor. En dan probeer je het van je af te schuiven. Of dan ben je net weg. Of dan heb je net iets anders te doen. En je schuift het van je af. Je geeft het aan een ander. Je moet iets heel vies opruimen. Je hebt er geen zin in en zegt van, nou ja, dat mag jij wel doen. Ik doe iets, maar jij doet de rest. Nou, dat wordt hier eigenlijk bedoeld. Afschuiven, overgeven, in handen duwen van een ander. Moet je eens over nadenken. Daar staat de Heere Jezus. En de Heere Jezus, die is als het ware net een speelbal. De Joden, de Joodse leiders moet ik eigenlijk zeggen, die duwen hem richting Pilatus. Ze willen eraf. Ze duwen hem weg, zoals je iets wegduwt waar je geen zin in hebt. En later, aan het eind van deze geschiedenis, vers 15, dan duwt Pilatus Jezus weer weg. En dan richting de soldaten. Nou, jullie moeten het nou maar verder opknappen. Ik ben eraf, jullie moeten hem maar kruisigen. Ze willen van Jezus af, omdat ze geen zin in hen hebben. Nou, dat moet u nou eens even op u laten inwerken. Dat enkele woord wat hier staat, wat de eerste gedachte was, overgeleverd, weggeduwd, van de hand gedaan, zoals iets naars probeert weg te duwen. En dan van de Heere Jezus. Dat is een diep woord. Daar moet je even bij stilstaan. Wegduwen. En zegt u, maar gebeurt dat met de Heere Jezus? Ja, dat gebeurt met de Heere Jezus. En dat gebeurt nog. Hoe vaak wordt de naam van de Heere Jezus niet gebruikt als een stopwoord? Als een vloek? Als iets van je af moet duwen? Ja, en het geloof weg. Gelastig. Moet me niet meer lastig vallen. Er is een mooi boek. En dat gaat over gedichten. Over de Heer Jezus. En dat heeft als titel: Waarom komt u ons hinderen? De Heer Jezus hindert mensen. God maakt ons het leven niet altijd gemakkelijk. Hij hindert ons met lastige vragen. Vragen die je het liefst een beetje van je afhoudt. Om na te denken over waarom je eigenlijk leeft. En wat nou het doel van alles is. En wat nou het gevolg is van je leven. Mensen duwen dat van zich af. En dat irritante stemmetje dat geweten heet. En dat medewetertje. Dat altijd maar weer opspeelt. Ja, maar mag dat nou eigenlijk wel? En dat kan zo lastig zijn, hè? Want je bent iets aan het doen. En dan komt dat stemmetje. En dan denk je van ja. En God hindert. En dan kun je het makkelijkste dat stemmetje maar tot zwijgen brengen. Maar dat is heel gevaarlijk. Laten we nog eens een beetje wat dieper bekijken. Wat is nou waarom de Heer Jezus deze mensen hindert? Het viel mij op toen ik hierover nadacht. En dat is onderzocht. Dat het niet staat van armen en ellendigen. Die voelen zich door de Heer Jezus niet gehinderd. Nee, die zijn aan de grond. En die roepen alleen maar: Heere, help ons. Maar deze mensen die hadden alles. Die hadden als het ware hun plekje in de hemel al gereserveerd. Die deden hun werk en die waren belangrijk in de maatschappij. En die hadden zo hun eigen ding. En dan komt de Heer Jezus en die stelt daar vragen bij. Is dat nou echt zo? Is dat echt goed met je? En dat irriteert. En dat irriteerde de mensen zo dat ze Jezus wegduwen, overgeven. En dat kan zomaar bij ons ook zo zijn. Dat je misschien in de kerk zit en zegt, ja, ik vind het allemaal prima, maar het moet niet te dichtbij komen. Het moet niet gaan over mijn leven morgen. Het moet niet gaan over mijn persoonlijke verhouding tot de Heere God. Of het mag er wel over gaan, maar dan, ik heb nog een hele hoop dingen die ik ook wel belangrijk vind. En dat mag natuurlijk wel. Het gaat niet om dat die dingen niet belangrijk zijn, maar wat nou het belangrijkste in je leven? Wat is nou de bron van je leven? En die vragen die je stelt, waar doe ik het nou voor? En je bent boos, om een voorbeeld te geven. Je bent boos en je weet dat je het goed moet maken. En je hebt er gewoon geen zin in. Je weet dat je misschien wel niet helemaal gelijk hebt. Om het een beetje besmuikt te zeggen. Niet helemaal gelijk. Misschien heb je wel helemaal geen gelijk. Maar je wilt dat niet toegeven. De Heer Jezus hindert. Hij hindert ons. Op onze goddeloze weg. In onze hoogmoed. In onze zelfinbeelding. Nou, dat irriteert deze mens. En weet u waarom de Heer Jezus dat doet? Dat ergeren. Waarom komt u ons hinderen? Dat doet hij. Opdat we de rust zouden vinden bij hem. Het is er niet erom te doen dat mensen alleen maar onrustig zouden worden. Maar wat ze uitgedreven zouden worden naar hem, komt naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. God maakt onrustig om bij die rust van hem te brengen. Dat is wat hij bedoelt. Maar dan moet je hem niet wegduwen. Dat is heel gevaarlijk, hè? Dat is heel gevaarlijk wat hier gebeurt. Want de Heer wil dat we klein worden, dat we buigen. Dat we bukken. En dat we uiteindelijk niet meer zelf weten. Zeg, Heer, wat wilt u nou dat ik doen zal? Lege handen. Nou, daar is hij op uit. Maar deze mensen duwen Jezus weg. Dat is heel gevaarlijk, hè? Want dat waar dat op uitloopt, dat zie je in deze geschiedenis. Dat is een dramatische weg. En dat brengt mij bij het tweede waar ik het over wil hebben. Jezus overgeleverd, dat was één. En nou, de Heer Jezus geplaatst tegenover een moordenaar. De Heer Jezus staat tegenover Pilatus. Hij is overgeleverd, in handen gestopt van Pilatus. Wij willen eraf. Het is uw zaak. U bent de autoriteit en u moet het vonnis maar vellen. Maar het moet wel het doodvonnis zijn. Dat hebben ze er wel bij gezegd. Marcus is, ik zei het al, in zijn beschrijving van Jezus' verhoring vrij kort. Als u de andere evangeliën ernaast zou leggen, bijvoorbeeld Matthäus, of dan zou u weer andere details zien. Of Johannes, die heeft weer andere dingen. Soms lijken ze elkaar zelfs tegen te spreken. Maar dat hoeft niet, dat hoef je zo niet op te vatten. Maar ze hebben wel allebei, of allemaal, hun eigen focus, zeg maar. Iets waar ze speciaal zich op richten. En bij Marcus, dat korte verhaal van Marcus, twee dingen gezegd. Jezus staat voor Pilatus en het volk eist ook wat. Dat zijn de twee dingen waar het hier om gaat. Gebonden staat hij voor Pilatus. En dan begint Pilatus zijn verhoor. En hij zegt het: u bent de koning van de Joden. Je zou wel eens willen horen hoe de intonatie van Pilatus geweest is. Ik zou me voor kunnen stellen dat hij het een beetje zo zei. U bent de koning van de Joden? U? U die daar staat, gebonden? U die daar staat als iemand die haveloos is? Bent u dat? Bent u dat echt? Je hoort bijna de gedachte van, ja, dat kan toch niet waar zijn? U bent de koning van de Joden, kom nou. De koning van de Joden, het is opvallend dat in het evangelie nergens de eigenlijke titel van Israël, van de Heer Jezus genoemd wordt. Dat is de koning van Israël. Maar de koning van de Joden, het lijkt niet veel verschil, maar de Joden, dat was het onderworpen volk. Het volk dat niks meer in de melk te brokkelen had. Dat geknecht was door de Romeinen. En je hoort een beetje de verbazing en de ironie en de spot in die vraag. U bent dat? De koning van dit volk? En dan zegt Jezus iets bijzonders. Dan zegt hij, u zegt het. Als wij dat nou zeggen tegen iemand, dan betekent dit iets anders. Stel u voor, morgen komt iemand naar je toe en die zegt van, nou ja, ik heb gehoord, hoe is dat? En dan zeg je, ja, u zegt het. Met andere woorden, ja, dat is uw mening. Ik ga er voor de rest niet op in. Als jij het zegt, zo zegt en zo wil zien, nou ja, dat is jouw zaak. Maar ik ga er voor de rest niet op in, u zegt het. Maar hier, moet u dat anders lezen? U zegt dat betekent eigenlijk ja. U bent de koning van de Joden en Jezus zegt ja. U zegt het amen. Dat betekent dat deze woorden heel belangrijk zijn. Deze man, de man van smarten, dat is de koning. Is dat mijn koning? Dat alle vaderen wens, is dat zijn kroning? Zie aanschouw de mens. Is dat uw koning? Ja, dat is hem. En Pilatus haalt de schouder erover op. Dat een koning. Als je verder gaat zien. Ja, ik kost hem die slagen. Die smarten. En die hoon. Ik doe dat kleed hem dragen. Die triet. Die doornenkroon. Dan wordt deze tekst toch wel een evangelie. Ik ben het. Een koning. Gebonden. Jawel, maar gebonden. Op wat hij zo de schuld zou dragen. Op wat hij zo de grootste vijand zou overwinnen. Op wat hij zo de schuld zou wegtorsen. Wij staan vanavond op dat bordes waar de stoel van Pilatus staat. En wij kijken vanavond mee. Wat zegt u nou? Ja, dat is mijn koning. Dat is mijn koning. Kijk, zo gevangen. Zo vernederd. Maar zo heb ik hem nodig. Want hij is als de leeuw uit de stam van Juda. Die zijn leven geeft als een lam. Kijk eens goed vanavond. Uw koning? Heb je hem zo nodig? Het valt op dat Marcus er veel nadruk op legt dat de Heer Jezus verder niets meer zegt. Jezus zwijgt. Moet je je voorstellen. Ik breng het vanavond een beetje dichtbij, jongelui, als je nou op school zit, hè. En daar, morgen op school zit je dan en dan word je eruit gestuurd. En je hebt het niet gedaan, volgens jou. Dan ga je naar de leraar toe en zeg je, ja meneer, het is oneerlijk, want. En dan ga je verhaal doen. En als je dat eerlijk doet en als je dat oprecht doet en zonder al te brutaal te zijn, dan mag dat ook wel. Maar wij komen voor ons recht op, toch? Als ons iets gedaan wordt, dan komen we tegen in het geweer als we vals beschuldigd worden. Dat mag ook. Binnen bepaalde verbanden en kaders. Maar kijk nou eens naar de Heere Jezus. Hij wordt beschuldigd en al die mensen staan om hem heen en zij beschuldigen hem en hij zwijgt. Hij komt niet in het geweer. Hij zegt niet, jammer, dat is niet waar. Hij zwijgt. Ja, daar zit iets van soevereiniteit in. Van hij gunt die mensen ook geen woord waardig. Dat kan er ook achter zitten. Maar er zit ook achter van dat schaap, hè, dat de slachting geleid wordt. En dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, dat hij zijn mond niet open doet. En dat hij juist zo als een schaap, stom, stemmeloos, zich geeft. In Zefanja staat een prachtige tekst. De Heere, uw God, is in uw midden. Een held die verlossen zal. De Heere is in uw midden, als een held. En er staat erbij, hij zal zwijgen in zijn liefde. Hier is een held die in liefde zwijgt. die zichzelf niet verdedigt, maar die zichzelf laat uitleveren, die zichzelf overgeeft tot in de dood en die niet krampachtig vasthoudt aan het leven, maar zichzelf overgeeft tot in de dood. Dat is genade. Kijk u vanavond nou eens goed naar hem. En dat beeld nou eens voor ons op ons netvlies gebrand wordt. Hij staat daar en hij zwijgt. En hij zwijgt als een lam. En dan komt dat vreselijke moment. Pilatus staat voor het blok. De zaak lijkt muurvast te zitten, maar er is hoop. Want Pilatus realiseert zich dat er nog een regel is. Er is een soort wet, een gewoonte, dat als er met een feest, en vooral het paasfeest, een gevangene is, dat die dan vrijgelaten wordt. Wie dan ook. Waarschijnlijk was dat een hele oude Joodse regel die de Romeinen overgenomen hebben als een soort goodwill naar de Joden toe. Want zo aardig waren ze meestal niet. En dat werd er altijd heel, heel goed voorbereid. Wie zou dan gekozen worden? Wie zou dan vrij uitgaan? En misschien dat de naam al circuleerde. Barabbas. Het was een man die gevangen genomen was tijdens een oproer. Hij had een oproer ontketend en toen was er iemand vermoord. En die naam circuleert al. Dat komt niet zomaar bovendrijven, zoiets gebeurt meestal als dat iets voorbereid wordt. Hij zat gevangen samen met anderen. Maar wat was dat al voor een man? Een beruchte gevangene, zegt Lucas. Johannes noemt hem een rover, een bandiet. En Lucas, Marcus, spreekt van een oproerkraaier, een moordenaar. Pilatus calculeert, hij maakt zijn afweging. Als ik hem nou eens tegenover die Jezus stelt, dan moet het toch wel zo zijn dat de Heere Jezus eruit komt. Ze mogen hem dan niet graag mogen, maar zo'n moordenaar, die is toch echt absoluut niet populair. Pilatus de politicus, hij gokt. En hij gokt mis. Want de namen worden genoemd, Barabbas en dan Jezus en de overpriesters die bewerken het volk, zodat uiteindelijk zij overreden dat er klinkt, kruis hem. En Pilatus doet nog een poging, maar wat moet ik dan doen met hem die u noemt de koning van de Joden? Kruis hem. Maar hij heeft niks kwaads gedaan, probeert Pilatus nog een keer. En dan uiteindelijk, dan zwicht Pilatus. Hij wil de menigte tevreden stellen en hij laat Barabbas los en levert Jezus uit. Gemeente is zo'n ontzettend bekende geschiedenis. Maar weet u wat mij opvalt, als ik er een poosje naar kijk, en waarschijnlijk u ook wel, dat zo ontzettend herkenbaar is. Pilatus doet zijn best. Hij wil Jezus niet veroordelen. Hij voelt wel dat het niet in de haak is en dat hij uiteindelijk helemaal niks gedaan heeft. En hij probeert via een omweg Jezus vrij te krijgen. Maar het lukt niet. En uiteindelijk gaat hij door de knieën. Hij wil de menigte tevreden stellen.
Die schreeuwende massa. Mozes had op Gods bevel al gezegd, u mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En als u zich schikt naar de meerderheid, dan buigt u het recht. Gemeente, denk u nou eens even in dat u Pilatus bent. En daar staat hij, Jezus. Ja, kunt u zeggen, ja, dat had hij niet moeten doen natuurlijk. Dat weet ik wel, had hij ook niet moeten doen. Maar de stem van het volk. Het geschreeuw van het volk. Hij wordt er bang van. En hij is ook bang voor zijn eigen positie. Er zijn wel eens mensen geweest die zeggen dat, weet je, wanneer het fout gaat in de maatschappij, wanneer de stem van het volk wordt aangezien als de stem van God. Dat is de Latijnse uitdrukking vox populi, vox dei. De stem van het volk, van het populus. Wat iedereen roept. Gemeente, dan zitten we in onze tijd. Het valt niet mee om politicus te zijn. Ik sprak pas iemand die daar werkzaam is, en anders spreek ik ook wel eens een keer. Iemand die toevallig familie van me is. Maar het valt niet mee om daar te staan. Altijd maar de camera's op je gericht. En altijd maar zoeken naar één ding dat je verkeerd zegt. Misschien een hele hoop goede dingen, maar van de 1000 woorden die je zegt, is er toch al één verkeerd en die wordt uitvergroot. Komt op de social media. Wie zou daarvoor zich geven? Wie zou dat nog willen? Ik kan me voorstellen dat je het niet wil. Dan moet je wel een hele speciale roeping hebben om jezelf daarvoor over te hebben. En gemeente, als ik daar nou naar kijk, mogen we wel bidden voor mensen die op hoge positie staan. Want zij hebben het verschrikkelijk moeilijk, zeker als ze met het woord van God willen leven. Het is zo eenvoudig om je gewoon maar mee te laten drijven. En dat geldt niet alleen in de politiek, dat geldt ook in het gewone leven. Wat is het moeilijk om op je standpunt te blijven staan, om heel dicht bij de Bijbel te blijven. En om dan te zeggen, ja, maar ik luister toch, ook al zou iedereen er tegenin gaan, ik luister toch naar het woord van God. Pilatus doet dat niet. Maar hij komt daarbij zo heel dicht bij ons. Want wij zijn van huis uit ook niet zulke leiders met een lange ei. Wij laten ons ook liever meedrijven. Pilatus, hij komt heel dichtbij als ik goed over hem nadenk. En hij moet van Jezus af. En dan doet hij het ergste wat hij kan doen. Hij duwt Jezus van zich af. En hij duwt hem de dood in. Want één ding wil Pilatus niet. En dat is buigen. Hij kiest niet. En met dat hij niet kiest, kiest hij wel. Hij kiest niet voor Jezus. Hij laat de dingen maar een beetje op zijn beloop. En uiteindelijk wendt hij zich van de Heer Jezus af. Het is te begrijpen. Je kunt hem meevoelen, maar het is wel erg. Wat hebben we dan veel genade nodig? Ook in onze eigen levens. Om staande te blijven waar je moet staande blijven. Elke zondag klinkt hij. Vanavond klonk hij ook weer.
geleden onder Pontius Pilatus. Ja, zegt u mij, dat is uiteindelijk allemaal nog goed gekomen, want dat is toch wel de weg van het heil geworden, jawel. Maar God gaat zijn eigen gang. Het is niet door de zonde, God had die zonde niet nodig. Mensen kiezen zelf en zijn volstrekt verantwoordelijk. En dwars daar doorheen gaat God zijn eigen weg om er toch nog iets goed van te maken. Maar mensen kiezen zelf. En Pilatus koos ook voor zichzelf. En het is hem tot een schande gebleven. Je kunt wel voor jezelf kiezen, maar daar kies je eigenlijk ook tegen jezelf en tegen Jezus. Ik kijk even naar Pilatus en ik schrik een beetje van hem en ik herken hem ook wel. God roept ons ook vanavond wakker. En nou het laatste, overgegeven, tweetal geplaatst. En nou het laatste, Jezus verheerlijkt als zaligmaker. Het valt op hè, dat je van de Heer Jezus helemaal niks leest. Hij zegt niks. Helemaal niks. Het ene woord, ik ben het, of u zegt het. Maar wat moet er door hem heen gegaan zijn? Haal het nog eens even in je gedachten waar ik mee begon, dat je op tweetal staat. En dan word je afgeserveerd. Nou, hoe pijn doet dat? Hoe pijn kan dat doen? En dan moet je voorstellen, nou ben je de Heer Jezus. Kunnen wij niet eens voorstellen, maar probeer eens mee te denken. Nou is Hij de koning. En zelfs dan, en dan verlies je van een moordenaar. Zelfs een moordenaar is nog beter dan jij. Dat moet een vernedering geweest zijn. Jezus zegt niets. Dat is liefde. Liefde tot zijn vader, voor de weg die hij moest gaan. Liefde tot zondaren. Is dat de koning? Ja, dat is de koning. Zo gewillig als een lam. Jezus op tweetal. Jezus die veroordeeld wordt. Maar als ik er goed over nadenk, dan is er één die er wel bij vaart. Eén die dat helemaal niet verdiend had. Barabbas. Voorstel dat hij daar in die cel zat en dat hij in zijn gedachten al aan dat kruis hing en dat die celdeur gaat open en zegt, je mag vrij. Hoezo? Je hebt amnestie. Hoezo dan? Nou, je stond op tweetal, maar die andere is gekozen als slachtoffer. Jij mag vrij. Jezus op tweetal, Barabbas vrij. En de Heer Jezus straks dood. Dat is het evangelie. Dat is uiteindelijk die beide boodschap. De zondeloze de dood in, opdat zondaren worden vrijgesproken. En wat ze ook gedaan hebben. Zelfs een moordenaar. En dat niet om die moordenaar te zeggen, nou dat is zo erg niet. Dat vergrijp was verschrikkelijk. Maar hij gaat vrij. Op kosten van een lam. Het was wel een aparte regel die er was daar in Israël. En die de Romeinen hebben gehandhaafd. Met Pasen iemand vrij. Om op Pasen, het feest van het leven is, van de bevrijding uit de dood. Omdat Pasen het feest van het paaslam is. Wat moet dat voor Barabbas geweest zijn? En nou herkenden wij ons eigenlijk wel in dat volk dat schreeuwt om Jezus overgave. Wij herkennen ons ook wel in Pilatus. Maar als je nou eens naar Barabbas kijkt. Herken je dan in Barabbas? Dan zegt u maar, ik ben nu aan het vermoord. Nee, dat hoop ik, geloof ik, neem ik aan. Maar afgezien daar nou van. De Heer Jezus zegt in de bergrede. Het gaat er niet om dat je iemand met de daad vermoordt alleen. Maar je kan iemand ook met woorden vermoorden. Je kan hem zo vernederen. Zo afserveren, zo uitschelden. Dat je hem eigenlijk al dood. Wie een ander haat, die is een doodslager. Als ik dat nou eens op me laat afkomen, dan komt die Barabbas toch wel een beetje dichterbij. Moordenaars, nee, niet in de letterlijke zin, maar een ander uitschelden, afschrijven, wegzetten. Maar wie doet het niet? En ik ga nog even verder. Die Barabbas, die was een oproerkraaier. Het was iemand die tegen de Romeinen in opstand kwam. Hij stond op. Dat is trouwens precies het verwijt wat Jezus altijd te horen kreeg. Hij stond op tegen de Romeinen. Het was natuurlijk niet zo. Maar er waren wel anderen die opstaan en opstonden. Als ik nou kijk naar hoe wij tegenover God zijn in het paradijs. Wij stonden ook op. Tegen die goede schepper. En we wisten het ook beter en we doen het nog vaak. Tegenstrevend. Tegenstribbelend. Een opstandeling. Ik herken die Barabbas eigenlijk wel. Als ik goed kijk dan herken ik misschien wel in hem nog het meest. En dan nog iets dat God gezegd heeft. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Je vonnis als het ware al thuis te hebben. Vonnis van Adam. Ieder mens is gezet eenmaal te sterven. En nou ook het oordeel. Als ik die Barabbas kijk, dan herken ik hem eigenlijk maar al te goed. En als ik nou zo eens naar het evangelie kijk vanavond, dan zie ik hem staan, die Barabbas, zoon van de vader. Barabbas, zoon van de vader betekent dat. En hij staat tegenover de zoon van de vader, van de hemelse vader. Dan zegt de Heer Jezus, laat hem vrij en ik zal sterven. Barabbas los, dat was eigenlijk Gods vonnis. En Jezus gekruisigd, opdat kinderen van de Vader, zonen van Adam, dochters van Eva, bevrijd zouden worden van de schuld van de dood en van de vloek en van de zonde. Dat is evangelie. Eigenlijk staat hier in deze geschiedenis het evangelie in notendop. Het is de vreselijkste dwaling die hier gebeurt. Maar God maakt het zo dat het de machtige prediking wordt van het evangelie. Barabbas vrij. En Jezus gekruisigd. Paulus denkt daar later over na. En zegt het zo. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Je kunt dus blijkbaar ook niet dezelfde blijven. Maar wel die genade van God. Had hij plaats vervangt. En dat is het wonder. Voor mensen die moeten zeggen, ja, ik ben ook net als Barabbas. Ik doe net als Pilatus, ik doe net als het volk. En ik lijk op Barabbas. Een opstandeling. Een schuldige. Moordenaar. Ook in het zesde gebod sta ik schuldig. Dat ik zo mag buigen voor de Heer. En mijn schuld mag zien. En mijn schuld mag belijden.
We weten niet wat er met die Barabbas gebeurd is. We weten niet wat er precies met die man gedaan heeft, dat hij vrijgesproken is. Dat weten we niet. Daar is geen geschiedenis over, daar is niks over bekend. Barabbas is in de geschiedenis verdwenen, zeg maar. Is die gelovig geworden? Heeft hij de Heer Jezus aanvaard als zijn zaligmaker? Dat weet ik niet. Ik hoop het wel. Maar het is hem wel heel dichtbij gelegd. Hij kreeg die vrijspraak. Of wat hij later, of wat hij die vrijspraak geestelijk aanvaard heeft, in het buigen voor de Heer Jezus, dat weet ik niet. Het zou heel erg zijn als dat niet gebeurd zou zijn. Want dan is hij toch nog omgekomen. Verloren gegaan. Maar het kwam wel heel dichtbij. Voor hem de celdeur open. En voor Jezus dicht. Wat is nodig? Dat ik leer buigen. En dat ik naast Barabbas kom te staan. Dat ik zo ook iets mag ervaren. O God, wees mij zondaar genadig. En juist zo mag zien op die koning. De koning van Israël. De koning van de Joden. Die hier sterft en lijdt en zich geeft. Dan ga ik buigen. En dan ga ik ook vergeven. Dan ga ik ook een beetje op de Heer Jezus lijken. Die als hij schold, gescholden werd, niet wederschold, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Het evangelie in een wonderlijk licht. Het is vreselijk wat hier gebeurt. Een gerechtelijke moord. Maar het is uiteindelijk, dat zie je vaker in het evangelie, juist de blijde boodschap voor zondige mensen. Is een genade in de paasamnestie, in de vergeving, in het lam. Mag u hem zo zien vanavond? Leg het niet als je neer, hè? Schuift die Jezus nou niet door? Want hoe zou je ontvluchten als je op zo'n grote zaligheid geen acht gaf. Het evangelie is zo verrassend. Een opstandeling vrij. Omdat de gehoorzame zoon de plaats inneemt. Dat is genade. Als in de kloosters de lijdenstijd was, dan zongen de monniken wel eens een heel bijzonder lied. O kruis, o kroes, onze enige hoop, unica spes. Gegroet, o kruis, onze enige hoop. En laat dat dan ook ons gebed en onze belijdenis zijn. In dat kruis is de enige hoop. Amen. Wij gaan daar samen van zingen. We doen dat met Psalm 32. En daarvan het eerste vers. Psalm 32, vers 1. Laten wij eindigen met dankzegging. Heere in de hemel, tot u komen wij in het gebed. Mogen u danken voor uw woord, voor dat wonderlijke woord, voor dat woord vol pijn, vol onrecht. Er gebeuren vreselijke dingen en dat we zien waartoe een mens in staat is, hoe de Heer Jezus ook wegduwd wordt. Heere, bewaar ons ervoor. Geef dat het, als hij ons hindert, dat we ermee naar u gaan. Die rust mogen vinden bij u. We zien ook dat dwars door dat gekonkel van mensen, dat falen van mensen heen, u tegelijkertijd uw evangelie laat schitteren. Dat de zondaar vrijkomt omdat de rechtvaardige sterft. En dat was helemaal niet verdiend. Heere, wij weten niet hoe het met die Barabbas afgelopen is. Dat komt er natuurlijk wel op aan dat die man dat ook aanvaardt. Dat hij buigt voor de Heer Jezus. Want anders hebben we er nog niks aan. Maar het was wel een geweldige boodschap. En het was wel een geweldig aanbod wat hij kreeg. Wat als het ware in zijn, voor zijn voeten werd gelegd. Die volkomen die bevrijding door dat paaslam. Ieder maakt dat er ook plaats zijn in ons leven. Dat we onze stand niet meer op kunnen houden. Dat we klein worden voor u. En juist zo, als een zondaar, ook mogen bidden om die genade, maar ook die genade mogen ontvangen. O God, wees mijn zondaar genadig. Dat we als het ware naast Barabbas komen te staan en zo uw genade mogen krijgen. Heere, wilt u zo nabij zijn. Wilt u zo uw woord heiligen aan ons hart. Gedenk ook allen die in de regering zitten, die daar verantwoordelijkheid dragen en die in deze tijd zo ontzettend veel over zich heen voelen krijgen. Waar de samenleving zo uiteenvalt en waar geschreeuwd wordt, waar de stem van het volk bijna de laatste waarheid lijkt te zijn. Heere, bewaar ons ervoor. Doe ook de mensen die gekozen worden, leven dicht bij u, geef ze uw genade om ook niet voor zichzelf te gaan, maar voor u en uw koninkrijk en uw orde die u hebt in deze wereld. Heere, wij bidden u, wilt u ook zelf ons de kracht geven om staande te blijven waar wij moeten staan blijven. Heere, wilt u ons de kracht geven ook nee te zeggen. Of juist ja te zeggen waar anderen nee zeggen. Geef ons die moed die het aan Pilatus ontbrak. En doe ons, Heere, niet te veel op onszelf letten, maar op u. Want als wij onze eer zelf handhaven, dan gaat onze eer met ons verloren. Maar wanneer we onze eer aan u overgeven, dan zult u ons eren. Heere, gedenk zo ons. Ga met ons mee als we van hier gaan. Breng ons veilig al worden verwacht of moeten zijn. Vergeef het zondige, neem ons in uw hoede. En niemand van ons weg, bovenal niet onverzond of onverwacht, Heere. Maar doe ons schuilen bij het Lam van Pasen, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 33, het zesde vers, 33 vers 6. Ga dan heen in vrede en ontvang te bidden de harte de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.